In Romeinen 8 waren wij, om voor de hand liggende redenen, namelijk in Romeinen 8 wordt gesproken over de positie van ons als gelovigen, zeg maar van de gemeente, een positie van kinderen Gods die geroepen zijn tot dan wel geleid worden tot zo'n stelling. En neem de draad daar weer op, die ik vorige keer aan het eind van de avond heb laten liggen, weet u wel. Kom je dus bij de vraag hoe dat mogelijk is dat zoonschap, aanstelling in het eerstgeboorterecht, wordt toegewezen hier in Romeinen 8 aan de gelovigen van vandaag. Populair genoemd de gemeente, de uitgeroepenen, terwijl in het Oude Testament van oudsher eerstgeboorterecht beloofd is aan Israël, want dat is wat Israël is. Ik snap die uitdrukkingen nooit, hè. Men zegt het is het uitverkoren volk, ongeacht wie het zijn, hè. Israël, ongeacht wie het zijn, Israël is het uitverkoren volk. Waarom vraagt nou nooit iemand uitverkoren waartoe? Wat maakt het uit als je uitverkoren bent, als je niet weet waartoe? Waartoe was Israël uitverkoren? Ja, sommigen denken dat het betekent dat de Israëlieten dus uitverkoren waren om zalig te worden. Ongeacht wat dat is. Waarna de vraag is, en worden ze dat ook? En toen was het antwoord nee. Nou, dan heb je, dat is dan leuk om uitverkoren te zijn. Dan dient het dus tot niets. Dit is het Calvinistische standpunt. Nou ja, er volgt dan nog wat op, want je kan niet zeggen het is helemaal niks. Dus men heeft uitgevonden dat die uitverkiezing dan is overgegaan. God heeft de uitverkiezing van Israël alsnog terzijde gesteld. Heeft God zijn volk verstoten? Hun antwoord is dan ja, dus dan heb je een volgend probleem. Kunt u mij nog volgen vroeger avond? Goed. En toen is uitverkiezing een deel geworden van de gemeente, de kerk. Waarvan men dan niet precies weet wie dat dan weer is. Want daar bestaat in kerkelijk instituten sinds mensenheugenis problemen over. Hè? Bestaat de kerk alleen uit gelovigen? Of zijn het allen die samenkomen en lid en op de ledenlijst staan of hoe zo'n ding maar heet? En de een vindt dat het zo moet en de ander vindt dat het zo moet. Maar wat bijbels is, vraagt niemand zich af. Nee, dat is kerkelijke dan wel theologische geschiedenis. Dat zijn, dat staat in de leerboeken, weet u wel. Ja, en daarna is de leer van uitverkiezing, nou ja, ontrokken aan de oorspronkelijke strekking van het begrip en heeft men het toegepast op of iemand, niet eens een volk, maar of iemand behouden wordt of niet. Maar daar gaat het helemaal niet over als gesproken wordt in de Bijbel over uitverkiezing. Of predestinatie, tevoren geordineerd. Tevoren verordineerd, 8 vers 29, dat is dat woord, hè. Predestinatie. In de Bijbel heeft die predestinatie dan wel uitverkiezing uitsluitend van doen met aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen niet met dat of iemand behouden wordt of niet, maar dat heeft primair van doen met aanstelling in het eerstgeboorterecht. Wie krijgt de erfenis? Of van de andere kant bezien, wie is verantwoordelijk? Volgende vraag, voor wat? Wie wordt uitgekozen om verantwoordelijkheid te dragen? Want een eerstgeborene is verantwoordelijk. En de verantwoordelijkheid waar het over gaat, die wordt hier niet eens genoemd in Romeinen 8. Maar die is al wel genoemd in Romeinen 3. Waar wij van doen hebben met een deel van Israël. Onder de naam Juda, onder de naam van één van de stammen van Israël. In Romeinen 3 vers 1, de vraag is namelijk als Joden dan toch niet zalig worden omdat ze de wet hebben en ook niet zalig worden omdat ze besneden zijn. Dat zijn de vorige twee pericopen. Als dat dan blijkbaar niks uitmaakt, als men daar niet zalig van wordt. Men was door de wet enzovoorts wel degelijk uit, ze hadden de wet ontvangen, daarmee uitverkoren, maar ze worden er niet zalig door, heb je dat? En dan staat er, als dat dan zo is, wat is dan de strekking van die hele uitverkiezing? Wat is dan het voordeel van de Jood? Daarmee impliciet het Joodse volk, hè? Wat is het voordeel van de Jood? Of anders, wat is de nuttigheid der besnijdenis? Dat is twee keer hetzelfde, dat begrijp je toch, hè? besnijdenis is jood en jood is besnijdenis en nut is voordeel. Twee keer dezelfde vraag. Nou, en Paulus' antwoord op zijn eigen retorische vraag is... in alle manier, langs alle kanten... Want dit is wel het eerste, en daarmee het belangrijkste, de hoofdmoot. En daar komen al die andere dingen, die vele dingen uit voort. Het nut en voordeel van de Jood van de besnijdenis, kortom van Israël, is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Is dat nieuw hier? Nou, dat het zo staat en zo gespeld wordt wel. Maar het is inherent aan de roeping van Israël bij de uittocht uit Egypte in elk geval. Daarvoor had je nog geen volk Israël, dus daar praat ik nu maar niet over. Maar bij de uittocht uit Egypte werd Israël benoemd tot priesterlijk volk. Een volk van priesters, een heel volk van priesters. Een volk dat het priesterambt zou bedienen te midden van de overige volken, zoals je... In Israël, binnen Israël ook, heb priesters die het priesterschap bedienen ten opzichte van en te midden van de overige leden van hetzelfde volk. Maar ook een volk kan als zodanig die positie innemen, blijkbaar. En van het volk staat, het zou een volk zijn, de Heere hun God ten eigendom, een eigen volk, een verkregen volk, een heilig volk, dat wil zeggen gewijd aan zijn dienst, een koninklijk priesterdom. Dan wel priesterlijk koninkrijk, want soms staan die woorden net andersom. Het volk van koningen en priesters en koningschap. Ja, als het er is, het komt terecht bij de eerstgeborenen. En priesterschap komt terecht bij de eerstgeborenen. En Israël is eerstgeborenen, want dat is precies wat Mozes tegen de farao moet zeggen. Alzo zegt de Heere, Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken. En later herhaalt nog, aan het eind van de Oud-Testamentische geschiedenis min of meer... Israël is mijn zoon en Ephraim is mijn eerstgeborene in Jeremia 31, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar het hele punt is dat dat volk was uitverkoren volk... en had een priesterlijke functie. Het is dan ook tamelijk vanzelfsprekend... dat heel de Bijbel tot ons is gekomen via het volk Israël. Let op wat ik zei. Hè. Ik zei niet dat het alleen Israëlieten waren die het geschreven hebben. Dat hoor je soms, iemand dat zegt. En dat is niet zo. Nebukadnezar was geen Israëliet. Maar van een stuk, een hoofdstuk in Daniël geschreven, om maar eens wat te noemen. Job, bij ons weten ook niet... En nog naïver is om te zeggen dat het de Joden waren die de Bijbel geschreven hebben. Want dat is helemaal dwaas. Dan weet je dus niet wat een Jood is. Hè? Ja, maar goed. Maar het is tot ons gekomen officieel via Israël. En dat is inclusief het Jodendom, dat wil zeggen het Joodse volk. Dat is zo. Hun was het toevertrouwd. En als het gaat over, maar wie heeft het woord dan geschreven, is mijn antwoord rigoureus. God zelf, het is zijn woord. En God heeft hun dat woord toevertrouwd. En wie het geschreven heeft, doet weinig ter zake. Nou ja, het doet wel wat ter zake, omdat het soms mede bepalend is voor de inhoud. Dus je weet dat bepaalde psalmen door David geschreven zijn, wil dat wel helpen in het begrijpen van die psalmen, logischerwijze, dat soort dingen. Maar niettemin, het is het woord van God en die heeft zijn woord overhandigd aan Israël en zegt, hier is het, doet handeling totdat ik kom, of zoiets. Ze moesten er toch wat mee doen, doet handeling. En in ieder geval totdat hij zou komen, de Messias. Iedereen weet dat het Oude Testament kondigt aan de komst van de Messias. Toch. En dat is zelfs de essentie ervan. Nou goed. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat wil zeggen, ze hadden de verantwoordelijkheid om dat woord Gods te beheren. En dus niet alleen te bewaren, hetgeen zij toch misschien wel huns ondanks gedaan hebben. Maar ook om het te prediken. Dat wil zeggen, bekend te maken, te onderwijzen... aan de volkeren. Als we het hebben over Israël als priesterlijk volk... en ze hebben het woord van God om te beheren... wil zeggen dat Israël dat woord zou moeten onderwijzen... aan de volkeren. Hebben zij dat gedaan in het verleden? Het antwoord is nee, maar het woord is wel af en toe een beetje uitgelekt hier en daar. Nou ja, ja, WikiLeaks, ja. En dat zonder internet, dat lijkt er toch uit, hè. Nou goed. Maar dat is wel gebeurd, maar het is niet gepredikt. Integendeel, wie iets weet van de Talmud, weet ook dat de Joodse traditie in hoge mate bepaalt dat zij die Bijbel, die Tenach, en in het bijzonder de Torah, en wat uitgebreider de Joodse traditie voor zichzelf moeten houden. Dat vind je ook later terug, vind je in Handelingen ook terug, in de Evangelie eigenlijk al, maar in Handelingen vind je het ook terug. Zodra blijkt dat het boodschap van Paulus bijvoorbeeld ook voor de heidenen bestemd is, die bovendien interesse tonen, trekken de Joden zich terug. Dan hoeven wij het niet. Want verschil moet er zijn tussen Jood en heiden. Een verschil waar we het nu over hebben, dat door de Joden zelf gemaakt wordt dus. Hè? Nou Bert, ik wil wel in de verleden tijd spreken. Over het heden weet ik ook niet zoveel eigenlijk. Wat mij interesseert is het verleden en de toekomst. Het heden is maar zo'n stukje, dat weet u dus zo voorbij. Maar goed, dat maar even terzijde. Israël was dat uitverkoren volk. Hoe kan het dan dat hij dat eerstgeboorterecht, dat zoonschap, dat priesterambt bij de gemeente terechtkomt? Want hoe dan ook, Petrus zegt het zelfs heel letterlijk, die haalt die uitspraken aan die de Heer deed aan het adres van Israël over een volk hem ten eigendom, een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. Petrus haalt het aan en past het toe op de gemeente. En als u zegt, ja, maar Petrus sprak alleen tot Joodse gelovigen, of schreef alleen aan Joodse gelovigen, dan zeg ik, nou, dan nemen we toch de Efezebrief, geschreven dan door de apostel Paulus, en niet primair aan gelovigen uit de Joden. En hij zegt dat wij gebouwd worden tot een woonstede Gods, tot een tempel. Dat is toch een priesterlijk huis, of niet dan? En aan de Korintiërs schrijft dezelfde apostel Paulus, weet je niet uw lichaam een tempel is en dat de gemeente een tempel is waarvan het fundament is gelegd en ieder ziet toe hoe je daarop bouwt. En voor alle duidelijkheid, hij schrijft aan diezelfde Korintiërs niet alleen, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, maar hij zegt ook, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? 1 Korintiërs 6. Weet gij niet dat wij zelfs de engelen zullen oordelen en dus een positie innemen zo hoog mogelijk, zelfs boven de engelen, dan ben je toch bij een volk van zonen, van eerstgeborenen. Maar het was aan Israël beloofd. Nou ja, er zijn meerdere antwoorden op deze problematiek. Een van de voor de hand liggende is de Giliastische. Daar hou ik wel van, eerlijk gezegd, omdat die gewoon in de platte vlak ligt. Dat is makkelijker uit te leggen. Dat is deze, dat in de toekomst de gemeente hier van de aarde verdwijnt, zodat er hier op aarde geen priesterlijk volk meer is. Nee, de gemeente houdt niet op te bestaan, die verdwijnt hier. Is het idee, ik moet erbij zeggen, iets verzwakkend is het idee, maar oké. Dus de opname van de gemeente, dan is hier geen priesterlijk volk meer en dat maar opent de ruimte om alsnog dat priesterlijke ambt en die functie van eerstgeboren en van zoon te geven aan Israël in de toekomst, als het alsnog in de dagen van de grote verdrukking tot bekering zal komen, of wat er van over is. En dat antwoord is volkomen juist. Maar daarmee is niet verklaard hoe het kan dat dan toch in onze tegenwoordige tijd, ik hou het simpel nog, hè. Dit is de simpele variant, ja. Ja. Hoe dat toch in deze tegenwoordige tijd dat eerstgeboorterecht ligt bij de gemeente en niet bij Israël? Of ligt het toch bij Israël? Volgende antwoord. Ja, het ligt bij Israël, want dat zijn wij, de gemeente is Israël. Nou ja, geestelijk dan. Dat is ook heel makkelijk te verklaren. Wie dat ambt krijgt, is Israël. Want Israël is de naam van het priesterlijke volk, ongeacht wie het is. Hebben die ook nog? Ja, dat is zo, hoor. Zo werkt dat. Voor Israëlieten, wij denken dat het een ras is. En dat is, nou ja, er is wat voor te zeggen. Maar dat is niet correct natuurlijk, hè. Niet echt. Ik bedoel, iedereen die wilde kon toetreden tot Israël. Nou ja, nee, niet als allochtoon of zoiets. Nee, gewoon deel krijgen aan Israël. Aan het burgerschap Israëls. U kent de term waarschijnlijk uit Efeze en het Colossense. Iedereen kon deel krijgen aan het burgerschap Israël. Als je Israëliet wilde worden, oké, dat kan. Dan meld je je maar aan. Zo kun je in onze dagen ook Nederlander worden. Met dit verschil dat je... Je krijgt een Nederlands paspoort en het paspoort van dat andere land of natie dat je had, mag je gewoon houden. Dan heb je er twee. Sommigen verzamelen dat. Dat is ten behoeve van de criminaliteit is dat heel handig. Maar, hè? Maar ik moet oppassen, want ik moet me niet met politiek bemoeien natuurlijk. Hè? Zo is het ook helemaal niet bedoeld. Ik vind het allemaal wel prima. Maar bij Israël werd je een Israëliet. En daarom al die wetten die in Israël gegeven worden, daarvoor gold dat ze van toepassing waren op iedereen, op alle geslachten, eeuwig staten. Dat wil zeggen, dat betekent gewoon voor iedereen, als het over ruimte gaat, een uitgestrektheid, voor iedereen, inclusief de vreemdeling binnen uw poorten. Die mag je letterlijk nemen en overdrachtelijk. Dat wil zeggen, iedereen binnen uw grenzen, maar daarmee ook iedereen die onder uw regering staat. Ze vallen allemaal onder ditzelfde systeem, met dezelfde voorrechten en dezelfde plichten. Dus je kunt zo tot Israël toetreden. Als Israël dan dat priesterlijke volk is, dan hoor je tot dat priesterlijke volk. Dat is nu bij de Joden nog steeds zo. Hè? Nee, iedereen van ons kan Jood worden. Nou, of ze mij accepteren, dat waag ik te betwijfelen, maar ik wil het ook niet. Maar als ik het zou willen, ja, dat zou kunnen, ja. Dat kan maar zo. Nou ja, wat betekent dat dan allemaal? Het is een moeilijke zaak. En toch, er is nog een antwoord op de hele kwestie. Een veel bevredigender antwoord, hè. Dit laatste antwoord was, wij zijn heidenen, maar we komen tot geloof in de God van Israël. En we zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, dus worden we Israël. En omdat we niet letterlijk ervan afstammen, heeft men de uitdrukking geestelijk Israël uitgevonden. Wij zijn geestelijk Israël. Ik persoonlijk heb geen bezwaar tegen de uitdrukking geestelijk Israël. Ik geloof dat het zelfs een Bijbelse term is, ontleend aan Galaten 6. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wat Israël is, dat priesterlijke volk. Maar dan nog is de vraag hoe dat bij ons terecht kan komen. Zonder tekort te doen aan de woorden van God, de woorden der profeten. En dan komt hij, er is nog een antwoord. Ja, en ik spreek dat zomaar uit. Werd er niet gebeden of ik vrijmoedigheid zou hebben in het spreken enzovoort. Dus ja, ik heb ook niet de vrijmoedigheid om dat niet te zeggen. Kijk, in het Oude Testament vind je beloften gedaan aan Israël. Israël is tamelijk versplinterd geworden. Bovendien bestond het uit 13 stammen, alles totaal gerekend. Zodat de vraag is, als je nou post hebt voor Israël, bij welke stam... Bij welke groepering ga je dat dan bezorgen? Bij Ruben, bij Simeon, bij Levi, bij Juda, bij Dan, bij Naftali, bij Gad, bij Aser, Issachar, Zebulon, Jozef. Of Benjamin, ben je voor Jozef in de plaats dan nog Ephraim en Manasse. Bij wie ga je bezorgen? Nee, daar is één antwoord op. Is maar één antwoord op. Dat is niet het Joodse volk. Dan moet je terecht bij Ephraim. Nou ja, bij Jozef dus. Want het eerstgeboorterecht werd vanaf Abraham, stamvader van Israël om zo te zeggen, vererfd niet aan Ismaël maar aan Isaac, de jongere. Van Isaac werd vererfd niet naar Esau maar naar Jacob, de jongere. En van Jacob niet naar Ruben, maar naar Jozef, de jongere. Het is daar iets ingewikkelder. Het is de jongere, maar het is iets ingewikkelder. Hè? Ruben is de oudste zoon van Lea. En Jozef is de oudste zoon van Rachel. En Lea en Rachel waren trouwens ook al verwisseld. Dus vooruit maar weer. Dus die geschiedenis intensiveert zich. Hetgeen in ieder geval betekent dat wij er goed onze gedachten bij zouden houden. Omdat het een belangrijke zaak is die nu daar in die geschiedenis steeds heviger terugkomt. Hè? Nou goed, gaat naar Jozef. En via Jozef gaat diezelfde eerstgeboorte zegen naar Efraïm. Maar het is in principe de eerstgeboorte zegen van Israël als volk. Maar binnen Israël moet toch iemand verantwoordelijk zijn. Binnen de familie moet toch iemand de familie kunnen vertegenwoordigen. Dat is bij ons niet meer zo, geloof ik. Hè? Maar binnen het volk, je moet toch iemand kunnen adresseren. Moet toch iemand hoofd van staat zijn of zoiets. Hè? Dus aan wie breng je brief gericht aan Israël? Waar lever je hem af? Bij Efraïm. Het kan ook bij zijn broer nog. Misschien als Efraïm niet thuis is, dan breng je hem bij Manasse. Zo de postbode dat ook, hè? Brengen bij de buren. Maar bij Jozef en via Jozef bij Efraïm. Vandaar dat in Jeremia dan gezegd wordt door de Heer. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En ik heb Efraïm wel gezien, zegt de Heer. Toen hij afweek enzovoorts. Maar deze, ik heb er nog buikpijn van. Nee, het is niet komisch bedoeld, maar het is gewoon Nederlands nu, hè. Het ingewand roert zich, staat er. Ik denk nog elke dag aan hem, zegt de Heer. En Efraïm zal tot inkeer komen enzovoort. Want Efraïm vertegenwoordigt heel Israël. Hij heeft de papieren, hij is de drager van de documenten. Hij is persoonlijk verantwoordelijk. Hij is Israël, niet Juda. Jozef is dat. En via Jozef, Efraïm. Hebben we niet tot zover? Weet u wat ik nu heb uiteengezet? In de hoop dat u die schriftplaatsen kent en anders zelf opzoekt. Hè? Weet u wat ik nu net gezegd heb? Dat Efraïm dus eerst geboorterecht heeft boven Juda. Dat niet Juda, maar Efraïm Israël in zijn geheel vertegenwoordigt. En de eerstgeboortezegen heeft ontvangen boven Juda. Dat is het Oude Testament. Nee, je kan er ook 5 avonden over doen om dat uiteen te zetten. En dat heb ik ook wel eens gedaan. Dat is vervelend werk, eerlijk gezegd. Maar zeer nuttig. Maar zo steekt dat in elkaar. Nou komen we in het Nieuwe Testament terecht. We hebben het over de Joden, niet over Efraïm, we hebben het over de Joden. Het Joodse volk, hetgeen maar een deel is van heel Israël feitelijk. En nou wordt ineens geleerd dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven Juda. Dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven Juda. In het Oude Testament heeft Efraïm eerst geboorterecht boven Juda en Efraïm is Israël. U weet toch, Israël werd verdeeld in de geschiedenis in wat wij noemen 2 en 10 stammenrijk. Nee, het was 1 Israël, nu heb je de 2. Wie denkt u dat de naam Israël meekrijgt van de 2? Die groep waar Efraïm logischerwijze aan het hoofd staat. Want hij is de erfgenaam van de titel, van de naam. Zo gaat het met het vererven van adellijke titels trouwens ook. Hè? Iemand erft die titel. Nou goed, hier ook Efraïm. En ze krijgen dus inderdaad een koning uit Efraïm, uit Jozef dus, zeg maar. Dat was Jerobeam, sorry. Ja. En dan aan de andere kant had je de 2 stammen. Ja, de grootste van die 2 was Juda. En dus die gaan verder onder de naam Juda. Dat is de naam van de stam. De anderen gaan verder onder de naam van het hele volk. Hoewel ze niet het hele volk zijn in de praktijk, maar ze gaan verder onder de naam van het hele volk. Israël. Hebben we dit nog? Dat is allemaal in de Bijbel. Ik praat nog niks over wat wij daar buitenom nog weten daarover. Het is gewoon allemaal in de Bijbel. En van Israël zijn de, laten we zeggen, die 10 stammen afgerond. Om maar weer eens een keer weten wij in de praktijk eigenlijk niks anders. We weten veel meer, maar wij in het algemeen weten niks anders, omdat het ons altijd wijsgemaakt wordt dat die lui verdwenen zijn in de Assyrische ballingschap. En daar helemaal versplinterd zijn en zo langzamerhand zich bij de Joden gevoegd hebben weer en daaruit terug zijn gekomen. Hetgeen een volstrekt dwaze redenering is. En spot met alles wat wij concreet hebben aan klassieke geschiedschrijving. En ook moderne geschiedschrijving trouwens. Het is gewoon onzin. Maar we weten niet anders dan dat in de praktijk, omdat het ons niet verteld wordt. Maar goed, we zijn ze kwijt, zullen we dan maar zeggen, gewaarshalve. En dan hou je over het Joodse volk dat dan terugkeert uit de Babylonische ballingschap. En waarvan de Joden tot vandaag zelf zeggen, wij zijn Juda, wij zijn Benjamin en enige uit Levi. En that's it. Ik heb zelfs officiële stukken gezien van de opperrabbinaat hier uit Nederland en uit Engeland trouwens ook. Waarin de opperrabijn plechtig verklaart dat wij Joden, wij zijn alleen Juda en Benjamin en een deel van Levi en de andere stammen van Israël zijn in de verstrooiing en die komen pas weer terug volgens de schrift als de Messias komt. En ze hebben volkomen gelijk, zo is het ook. Al zijn er enkele individuele uitzonderingen op die regel, maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het over dat Joodse volk als volk dat geen recht heeft op de naam Israël eigenlijk, maar omdat niemand de naam Israël gebruikt, gebruiken zij hem wel. Het is nou jammer, ik wist niet dat ik hier terecht zou komen zover, anders had ik even notitie meegenomen van schriftplaats. Het was in Ezechiël, geloof ik. Waar staat, letterlijk, sorry, ik heb het niet bij me, ik ga het niet zoeken, het kost veel te veel tijd. Maar waar letterlijk staat dat de Joden, het Joodse volk, het wel mooi vonden dat de 10 stammen verstrooid werden en werden weggevoerd in de Assyrische ballingschap. Want zij zeiden, lopen jullie maar gewoon achter je afgoden na en laat je maar. Want dan verdwijnen jullie hier en dan nemen wij jullie land in. En dan pikken wij jullie naam dus in de praktijk en identiteit in. En dat is precies wat er gebeurd is. Heb je dat nog? Ja, en als niemand de titel gebruikt, oké, dan wordt die geclaimd, hè. We hadden hier in Nederland nog eens zo'n figuur, die was prins van de Prins de Lignac. Is dat, weet u nog? Kennen u die nog?
Ja.
Heb je ook gestudeerd in Leiden? Nou ja, toch maar weer. Er was een bestaande titel, niemand had hem, niemand gebruikte hem. Was vakant en de man heeft die titel zich laten registreren. De Prins de Lignac, een Franse titel. Ja. Nou, zo werkt dat. En dat heeft Juda gedaan met de naam Israël. Die er niet toe komt, want die komt Efraïm toe. Jozef. En dus Efraïm en Manasse, die samen, maar waarbij Efraïm dan nog, althans van Gods kant uit, dominant is. Maar wat ik nou probeer te vertellen is simpelweg dit, als je die Oud-Testamentische geschiedenis volgt, als je die tenminste bestudeert, dan kom je bij het idee, daar heb je het Joodse volk, maar de Israëlitische identiteit, het eerstgeboorterecht, de verantwoordelijkheid, ligt bij Efraïm. En daarmee bij, in de breedte bij de 10 stammen. Zo kom je het Nieuwe Testament binnen met alleen de 2 stammen, de Joden. En die zijn ongehoorzaam, ongelovig. Dan ontstaat de gemeente en van de gemeente wordt gezegd, die heeft eerst geboorterecht boven het Joodse volk. Dan is de volgende vraag, hoe kan dat nou? Daar heb je de vraag weer. Want die was al vergeven. Dat wil zeggen, beloofd. Aan Efraïm. En in het Nieuwe Testament berust dat eerstgeboren. Dat is makkelijk genoeg te bewijzen. Hier, uit Romeinen 8. Daar wordt het geleerd in elk geval uitgebreid. Het berust bij de gemeente. Waarna de vraag is hoe dat nou kan. Is God dan toch ontrouw? Dat was ook Romeinen 3, weet u nog? Welk is dan het voordeel van de Jood? Welk is de nuttigheid der besnijdenis? Wel, dat is zeer veelzijdig. Want dit is wel het eerste, dat is de essentie, dat hun de woorden Gods zijn toebedrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, dan wel geworden, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Of met de andere vertaling, zal hun ontrouw de trouw van God te niet doen. De vraag is, oké, Israël houdt zich dan wellicht niet aan het woord van God, maar de vraag is of op grond daarvan God zich dan ook niet houdt aan zijn woord. En het antwoord is uiteraard dat zij verre, God houdt zich aan zijn woord. Welk woord? Over het eerste geboorterecht bijvoorbeeld, Israël als zijn koninklijk priesterlijk volk. En daar zit, daar hangt een groot deel van de Bijbelse historie aan. En zeker is het de grondslag voor de positie, de rechtmatige positie van de gemeente als eerstgeborene. Het hele punt is namelijk inderdaad dat de gemeente ook letterlijk en historisch voortkomt, niet uit Juda, maar uit Efraïm. En dat het eerstgeboorterecht dus gegeven is. Nee, Juda wilde niet. Was ontrouw. Was ongelovig. Wie dan? En voordat ik ooit maar van deze dingen gehoord dat er de lucht van gekregen heb. Echt waar, ik zweer het u. Voordat ik er ooit maar lucht van gekregen heb. Dat is dus echt heel lang geleden hoor. Heel lang. Ja. Heb ik altijd, ik zal een jaar of 12, 13 geweest, en dat meen ik serieus. Heb ik rondgelopen met die kwestie. Want wij leerden gewoon thuis. Joodse volk is ongelovig en de zaligheid is terechtgekomen bij de gemeente. En wij zijn Gods volk. En zo is het natuurlijk ook. En in de Bijbel staat dan, Joden zijn ongelovig, daarom is de evangelie gepredikt aan de heidenen. En ik heb altijd gedacht, toen al, is toch eigenaardig, zou het niet eerst ook gepredikt moeten worden dan aan die andere 10 stammen van Israël? Nee, de andere 10,5, weet je veel. Echt waar? Als je toch weet dat ze nog ergens zijn, al was het maar omdat volgens Openbaring in elk geval, maar natuurlijk ook via de laatste hoofdstukken van Ezechiël, enzovoort, zij in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, alsnog, om zo te zeggen, boven water zullen komen en deel zullen uitmaken van het Israëlitische volk en rijk van inderdaad 13 stammen. Dan zijn ze dus ergens. Is nou nergens te vinden dat het evangelie gepredikt is geworden aan die 10? Die moeten dan toch ook een eerlijke kans krijgen? Nee, die waren ongelovig. En nu is het Joodse volk ook ongelovig. Maar die 10 hebben het evangelie niet rechtstreeks gepredikt gekregen. De Joden wel. Zou het toch eerst aan het andere deel van Israël gepredikt moeten zijn? En als je eerlijke vragen hebt, krijg je een antwoord.
Ze waren verstrooid onder de heidenen.
Maar
de heidenen werd het toch wel gepredikt.
Ja, het werd aan heidenen gepredikt, dus je kan zeggen dat is inclusief. Oké, maar je wilt graag precies weten, omdat het aan de Joden ook officieel gepredikt werd. Zie? Het heeft daarna kennelijk niet zo lang geduurd voor u begreep hoe het werkelijk gegaan is. Namelijk, in de eerste plaats wie die 10 stammen zijn, en dat daar inderdaad het evangelie gepredikt geworden is. Dat is het dan. En nog weer later heb ik gezien dat die dingen dus ook domweg gewoon in de Bijbel geleerd worden. Maar ja, dan. Dan moet je toch tamelijk nauwkeurig studeren. Omdat normaal gesproken kijkt men eroverheen. Ziet men niet en weet men niet enzovoorts. Maar niettemin zijn volstrekt Bijbelse dingen. En daar gaat het hier ook over. Als je het niet wil zien, krijg je ook ogenblikkelijk problemen met de rest van het verhaal. Want dit was hier eigenlijk een veel te lange uitweiding naar mijn zin. De rest van het verhaal is namelijk dat hier in Romeinen zelf de kwestie aan de orde gebracht wordt. Iedereen weet dat je hier na Romeinen 8 hoofdstuk 9, 10 en 11 krijgt. Die je er rustig tussenuit kunt halen. Je kan net zo goed gewoon doorlezen in hoofdstuk 12 en dan mis je niks. Er staat in elke inleiding tot de Bijbel. U weet wel, een halve bladzijde per Bijbelboek. En over de Romeinenbrief staat dit dan. Het is een zeer systematische, logische uiteenzetting. Geweldig voorbeeld ervan in alle klassieke literatuur. goed juridisch in elkaar gestoken. Voorbeeld ook voor studie door juristen in onze dagen. Staat er soms in, is een halve bladzijde. En dan wordt er gezegd, indeling van de brief. Hoofdstuk 1 tot en met 8. En dan hoofdstuk 12 tot en met 16. En 9 tot en met 11 zijn van andere aard. Dus even een uitweiding, een parenthese. Dat moet je uit tussen haakjes zetten. Want de logische voortgang van het verhaal is van hoofdstuk 8. Verder in hoofdstuk 12. En dat is ook zo. Maar wat moet hoofdstuk 9 tot en met 11 ertussen? Nou, simpelweg. Die gaan in op het probleem wat ik dus vanavond moet uitgebreid staan aan te snijden, zal ik maar zeggen. En dan komt hij dan ook, hè. Romeinen 9. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Even aan het kijken. Nou, wat tekstverwijzingen. Ik mis er toch een paar. De apostel namelijk schrijft bij andere gelegenheden precies zo. Hij zegt, ik zeg de waarheid in Christus. Ook op een andere plaats. En ook, ik zeg de waarheid in Christus en ik lieg niet. Nou, weet iemand wat hij daarna zegt? Op die andere plaatsen? Dan zegt hij, ik ben een leraar der heidenen. Ja, als je dat wilt, kunt u dat wel vinden. Ja. Brief van Timotheus. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Ik ben apostel van Christus. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Een leraar der heidenen. Waarom zegt hij, ik zeg de waarheid in Christus en lieg niet? Omdat hij daarna iets zegt wat wij hoogst onwaarschijnlijk vinden. Maar de volgende vraag is, wat is er dan zo onwaarschijnlijk aan dat hij een leraar der heidenen is? En daar is ook weer een antwoord op. Omdat de uitdrukking leraar der heidenen en apostel der heidenen niet betekent dat hij het woord Gods predikte aan de heidenen, maar het wil zeggen dat hij predikte terwijl hij een heiden was. En dat onderscheidt hem van alle andere apostelen. Ja, maar dat was voor zijn bekering, zuster. Dat is Filippenzen 2, dat achtte hij schade en drek. Ja. Sterker nog, hij zegt in Filippenzen 2 niet eens dat hij Joods was. Hij vermijdt het woord zorgvuldig. Hij zegt een Hebreër uit de Hebreeën, uit het zaad van Abraham, het geslacht van Benjamin. Hoe kun je het woord Jood vermijden? Ja. Ik geloof dat er maar twee plaatsen zijn in het Nieuwe Testament waar Paulus zich Jood noemt. En dat is als hij zich verantwoordt nadat hij in Jeruzalem gevangen genomen is. Dan zegt hij, ik ben een Joods man. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel, fariseer en al dat soort dingen meer. Dat is de enige keren, want vanaf dat moment geeft hij zich uit voor Romein. Nou, vanaf eerder. Vanaf dat moment is hij gevangene en dat is hij omdat hij Romein is. Want als Romein deed hij een beroep op de keizer. Dat kon alleen omdat hij Romein was. Zodat de geschiedenis van daaraf, de geschiedenis is van Paulus de Romein. Sterker nog, maar u was er niet bij geloof ik. Met sommigen wel ja. De laatste contactdag heb ik het over Paulus gehad. En ik heb geprobeerd uit te leggen dat Paulus weliswaar qua religie Jood was. Op grond van zijn geboorte was hij een Romein met Romeins burgerschap. En wat zijn cultuur betreft, zijn opleiding, was hij een Griek. Ja. Nou ja, ik zal het nou niet uitleggen. Had hij er maar moeten zijn, denk ik dan maar, hè. Maar zo was dat nou eenmaal. Hè? Maar het hele punt is dat deze uitdrukking, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, kom je nog een paar keer vaker tegen uit de pen van Paulus. En dat is waar hij zegt, ik ben een apostel der heidenen, ik ben een leraar der heidenen. Dat wil zeggen, hij was verantwoordelijk voor het woord van God, maar hij was een heiden. Niet een Jood. Was hij een heiden? Nou ja, als je heiden bent, ben je niet Jood. Was hij dan geen Israëliet? Ja, dat wel. Dat wel. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit het zaad van Abraham, uit de stam van Benjamin. Filippenzen 2. Hebben we die nog?
Benjamin hoort toch bij
Juda? Ja, Benjamin was bij Juda gedetacheerd om Jozef te vertegenwoordigen bij Juda. Zo staat het in 1 Koningen. Zo is het gegaan. Maar Paulus vermijdt in Filippenzen 2 de term Jood. En hij gebruikt alle andere termen die je bedenken kunt. Maar uit Benjamin. En dus niet Jood, maar heiden. En hoewel wij hetzelfde schriftgedeelte gebruiken om te zeggen Paulus was dus een Jood, is de strekking van het schriftgedeelte juist dat hij het niet is. En voor zover hij het was, zegt hij, ik heb het om Christus wil schade en drek geacht en dat soort zaken meer. Maar goed, over die dingen gaat het hier vervolgens. Ik lees even met u verder, anders moet ik na de pauze die draad weer opnemen en dat wilde ik liever niet. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Vers 2, dat het mij een grote droefheid is en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus terwille van of voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welke, dus van wie, van welke is de aanstelling tot zonen, daar staat diezelfde uitdrukking weer, en de heerlijkheid, en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen. En precies die dingen zijn in het voorgaande hoofdstuk toegeschreven aan de gemeente notabene. Aan ons die geloven. Namelijk, wij behoren tot dat volk van God, in die zin Israëlieten. Wij zijn erfgenamen van Abraham, ontleend aan Romeinen 4, later herhaald in Galaten 3. Hij is een vader van alle gelovigen. En hij werd gerechtvaardigd uit het geloof terwijl hij onbesneden was, Romeinen 4. Wij zijn dus erfgenamen van Abraham, om zo te zeggen. Daarmee ook Israëlieten. Aanstelling tot zonen, dat is de term die in dit hoofdstuk zelfs geïntroduceerd wordt. En die hiervoor al 2 keer of 3 keer gebruikt werd. 2 keer gebruikt werd. En wij wachten op heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. En hier in 9 vers 4 staat, heerlijkheid is voor Israël. En wij leven onder het nieuwe verbond, logischerwijze, en niet onder het oude verbond der wet. Dat was Romeinen 7. En in 9 vers 4 wordt ook dat toegeschreven aan Israël. Toch? En we zouden God dienen en onze lichamen leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En in Romeinen 9 vers 4 wordt dat toegeschreven aan Israël. Dan wel Juda. Maar Jood staat er ook niet, hè? Israël. En dus, dat is het probleem. Hoe kan dat nou, als dit is toegeschreven aan Israël, beloofd is aan Israël en het is bij ons terechtgekomen. En dan volgt vers 6. Ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Aansluitend bij Romeinen 3. Is God dan ontrouw aan zijn woord? Nee, zegt Paulus. Waarna wij willen weten hoe het dan wel zit. En het aardige van, ik vind het persoonlijk toch wel grappig. Ik weet niet of ik dat woord mag gebruiken, maar ik vind het wel grappig dat de apostel in al die 3 hoofdstukken nergens gewoon in 1 of 2 zinnen concreet zegt hoe het zit. In plaats daarvan haalt hij allerlei oud-testamentische schriftplaatsen aan waarvan hij zegt dat het daar staat. En velen proberen een draad vast te houden, raken die onderweg kwijt. En daar is een goede reden voor. Want de apostel Paulus verwijst naar die oud-testamentische schriftplaatsen opdat wij die zouden bestuderen en logischerwijze daaruit conclusies zouden trekken. Wij moeten immers, zei Petrus, schrift met schrift vergelijken. Althans, dat is impliciet wat Petrus zei. En Paulus doet het en hij legt ons die schriftgedeelte onder de neus. Beginnend, notabene zelfs bij tamelijk symbolische zaken overigens, hoewel ze ook historisch waren. En dat er zoveel oneenigheid, onbegrip is over die volgende hoofdstukken, Romeinen 9 tot en met 11, komt natuurlijk aan de ene kant omdat men zich niet realiseert wat dat eigenlijk is, Israël, en wat die roeping eigenlijk is en wat het eerstgeboorterecht eigenlijk is, want daar gaat het over, dat is het thema, Als u dat dan niet begrijpt, dan ja, jammer. En daarna doet men niet wat de apostel hier zegt. Je moet die schriftgedeelten die hij aanhaalt opzoeken. Dat zijn er heel veel, overigens. Maar je moet die schriftgedeelten opzoeken, lezen, bestuderen, naast onthouden dus, en naast elkaar leggen. En zo je conclusies trekken. Dat is wat studie altijd is, hè. Studie is nooit wat anders dan dit. Informatie naast elkaar leggen, vergelijken en conclusies trekken. Dat kan je nog navragen trouwens aan Sherlock Holmes. Maar, dat mag ik natuurlijk ook weer niet zeggen. Ik weet het, broeder, ik mag dat zo niet zeggen. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. Informatie verzamelen, naast elkaar leggen. En sommige van die dingen die je dan hebt, dan moet je soms voor ze. Nee, dat hoort er niet bij. Dat past op geen manier. En de andere dingen blijf je met geduld, blijf je naast elkaar leggen en schuiven en draaien. En dat is wat je zou moeten doen. En omdat er zoveel verwarring is over deze hoofdstukken, is het natuurlijk ook makkelijk om een volstrekt onbijbelse leer van uitverkiezing op te hangen aan enige teksten die hier voorkomen. Voorkomen buiten hun verband kan dat dan gebeuren. Maar het antwoord is, hoezo komt het bij ons terecht terwijl het aan Israël gegeven was? Het antwoord is, die zijn niet allen, vers 6 nog steeds, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Daar begint het mee. Je kan wel uit Israël geboren worden, maar ben je dan ook Israël? Dan zou je toch op zijn minst ook de God van Israël moeten geloven, dienen. Dat wil zeggen, je zou je aan die God van Israël moeten onderwerpen. Onder het motto, uw volk is mijn volk, maar dat is niet voldoende. Het moet ook zijn, uw God is mijn God. Je bent niet zomaar Israël. Ook niet op grond van geboorte. Ook niet op grond van geboorte. Nee, nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij allen kinderen of zonen. Net wat u wil, maar het gaat om zoonschap natuurlijk. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dan moet, als je het niet weet, dit, die namen niet kent, moet je dus echt opzoeken. Want Abraham had 2 zonen. Nou ja, hij had er 8 bij elkaar later. Maar oorspronkelijk Ismaël en toen pas Isaac. En Isaac kreeg het eerstgeboorterecht, want tot Abraham werd gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En Ismaël was uit Abraham en hij wordt gepasseerd. Zodat het mogelijk is dat een deel van Israël gepasseerd wordt voor wat betreft deze eerstgeboortezegen. En zodat het dus ook mogelijk is dat Juda, het Joodse volk, dat weliswaar van Israël afstamt, buiten deze eerstgeboortezegen valt. En daar gaat het toch over? Nee, dat betekent niet dat een Jood niet kan deel hebben aan de gemeente, maar dan wordt hij natuurlijk toegevoegd aan een andere stam, een ander volk enzovoorts. Wedergeboorte is wedergeboorte. En in de gemeente is Jood nog Griek. Maar het gaat erom wat vandaan komt allemaal. Hè? En dat is wat hier genoemd gaat worden. Dan moet je dus gaan bestuderen. Dan ga je bestuderen Abraham en Isaac en Ismaël en hun beide moeders enzovoort. En als je dat doet, kom je vanzelf terecht in Galaten 4. Hè? En er staat dat wij geacht worden kinderen of zonen. Van Isaac te zijn en niet van Ismaël. Want Ismaël is onder de wet, was een slaaf die erft niet. En wij die vrij zijn van de wet en niet onder de wet leven, wij erven wel. Dan heb je nogal wat te doen. Je komt trouwens via dat schriftgedeelte ook notabene terecht bij een tekst die zegt dat de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. En dan staat in Jesaja, even langzaam praten, staat in Jesaja 54. En dat blijkt volgens Galaten 4 te gaan over de geschiedenis van Abraham en Ismaël en Isaac en Hagar en Sarah. Als je niet begrijpt waar ik het over heb, dat is precies mijn punt. Dat is het punt. Dan moet je hier ook niet verder lezen in Romeinen 9, dan moet je die geschiedenissen opzoeken. Hoe dat dan ging en wat de beginselen daar dan zijn. Van hoger hand wordt de eerstgeborene aangewezen en dan worden sommigen gepasseerd. Want staat er, niet de kinderen die van nature geboren worden, niet de kinderen des vleeses, zijn erfgenamen van God, kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Het gaat om wat God beloofd heeft. En God had niet de geboorte van Ismaël beloofd, maar wel die van Isaac. En God heeft ook niet beloofd dat het Joodse volk tot bekering zou komen in de eerste komst van Christus, maar wel beloofd dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan, en ook beloofd dat die zaligheid als eerste terecht zou komen bij Efraïm. En dat als het nieuwe verbond zou aanbreken, zou het in de eerste plaats gesloten worden, niet met Juda, maar met Efraïm. Dat was Jeremia 31, waar staat: Efraïm is mijn eerstgeborene. Enzovoorts. En dan krijg je de juridische basis voor de positie van de gemeente. De zaligheid is gepredikt aan de 10 stammen van Israël. En wat onder Juda niet gebeurde, gebeurde onder de 10 wel. Men kwam tot geloof. Goed, men kwam tot geloof op regeringsniveau. De vertegenwoordigers van Juda, Sanhedrin, wees de zaligheid af. We willen niet. Er stelden zich vijandig op. En onder de 10 stammen van Israël werd de zaligheid meteen aanvaard op het koninklijke niveau. En terwijl ik mijn Bijbel dichtsla, daar moet ik natuurlijk niet verder over praten, hadden we nog een andere vraag naar aanleiding van de Romeinenbrief. Die is geschreven aan een gemeente in Rome, maar de vraag is: hoe is die gemeente daar eigenlijk ontstaan? Dat weet niemand. En degenen die het wel weten, die weten dat die gemeente in Rome ontstaan is rond het Britse koninklijk huis. En ten huize van de Britse koning. Het is of het een of het ander. Ja, wat moest die daar? Nou, die moest tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En dat is ook daadwerkelijk wat er gebeurd is. En het voormalige Britse paleis wordt nog steeds aangewezen als het eerste christelijke kerkgebouw op het continent. Op het vasteland. Want het eerste christelijke kerkgebouw in Europa als zodanig, dat was in Glastonbury. En het was weliswaar beschikbaar gesteld aan de christenen daar, maar het was officieel, helemaal formeel, eigendom van de kroon. Dat wil zeggen van het koningshuis dat het beschikbaar stelde. En daarom hoefden ze ook de even door geen belasting te betalen. Hetgeen meer dan 1000 jaar later nog is vastgelegd in het Doomsday-boek. Maar goed, dan moet je de geschiedenis van Engeland kennen. Ik zei dus dat in Romeinen 9 tot en met 11 de apostel Paulus vele, zeer vele, oudtestamentische schriftplaatsen citeert, achtereenvolgens, naast elkaar legt en zelf nooit de conclusie trekt. Daarom blijven die hoofdstukken voor velen zo vaag. Maar de conclusie moet luiden dat inderdaad dat eerstgeboorterecht, dat zoonschap, die positie van koninklijk priesterlijk volk niet terecht is gekomen bij het Joodse volk, integendeel, maar dat het terecht gekomen is bij Efraïm. Dat wil zeggen niet bij de 2, maar bij de 10 stammen van Israël. Weliswaar inmiddels heidenen en lo-ammi geworden, maar door geloof alsnog ammi geworden, zodat de zaligheid van het ene deel van Israël werd weggenomen en gegeven werd aan het andere. Maar dat heeft allemaal van doen met die positie van eerstgeboorterecht. Ik breng u in herinnering dat Judas in het Nieuwe Testament, dit is typologie, maar heel sterk, dat Judas de Heer Jezus verriet en vervolgens de dood vond. En toen zeiden de overige apostelen: ja, dat kan zo niet blijven, want er is geschreven, niet alleen zijn huis worden woest gelaten, maar er is ook geschreven over Judas: een ander nemen zijn opzienersambt. Staat in Handelingen 1. Geciteerd uit Psalm 109. Een ander nemen zijn opzienersambt. U weet wat een opziener is, toch? Die wordt geacht verantwoordelijkheid te dragen. Voor het woord dat hij zou bekendmaken. Dat is de opziener. Een ander nemen zijn opzienersambt. Dat van Judas. Maar spreekt op Psalm 109 dan over Judas? Zoek je Psalm 109 op natuurlijk. En dan kom je tot de conclusie dat het gaat over Juda. In het Hebreeuws Juda. Over het Joodse volk. Dat ongelovig was, de Heer, de Messias, eigen Messias, verriet. En dan staat er, uw huis wordt u woest gelaten. Nou, Jeruzalem en Judea zijn verwoest geworden. En een ander nemen zijn opzienersambt. Dat wil zeggen, iemand anders, een ander volk, heeft het opzienersambt gekregen van Juda. Het is naar een specifiek ander volk gegaan. En logischerwijze naar de broer dus, hè. Van de 2 naar de 10, van Juda naar Efraïm of naar Jozef eigenlijk. En raad eens wat. In Handelingen wordt dus iemand geïntroduceerd ter vervanging van Judas. En hoe denkt u dat die man heette? Hè? Ja, niet te snel gaan. Er wordt er één voorgesteld. Ik zei, wordt er één, dat is niet waar, er werden er 2 voorgesteld. Maar ik heb het over de eerste. Die heet Jozef. Handeling 1. Jozef, bijgenaamd Justus, enzovoort. Wordt met groot vertoon onder verschillende namen geïntroduceerd. En een ander, Matthias. En het wordt Matthias. Niet Jozef. Want Jozef, die verdwijnen altijd meteen weer naar de achtergrond in de Bijbel. Maar niettemin, Judas is weg. Wie moet het worden? Jozef. Maar goed, in plaats van Jozef wordt het dan Matthias, maar vooruit, hè. Maar even komt dat dan toch weer bovendrijven. Zie? Maar goed, dit is symboliek. Maar er is iets anders wat ik u wilde vertellen. Daar straks, maar ik wist de schriftplaats niet, maar die is inmiddels opgezocht. Dus ik neem u nu mee naar Ezechiël 11. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om weer eens wat anders te zeggen. Namelijk, Ezechiël bevond zich als profeet onder de ballingen. Te midden van de ballingen. In de ballingschap. Echter, geeft het me de gelegenheid om er weer eens een keer bij te vermelden dat Ezechiël zich niet bevond onder de 2 stammen in ballingschap, maar onder de 10. Kan het ook niet helpen. Staat het er? Ja, het staat er niet zoals ik het nu zeg. Er staat, hij was bij de rivier Gebar, onder de ballingen. En de rivier Gebar staat gewoon op de kaart. Alleen moet je die niet zoeken in Babel, want dan vind je hem niet. En daar zijn dus allerlei theorieën over ontwikkeld, wat het dan geweest kan zijn. Maar die bestaat niet. Maar enige honderden kilometers noordelijker ligt wel degelijk de rivier Gebar. De Gabor ligt er tot vandaag nog steeds. En het is in het gebied van de 10 stammen. Heb je dat? Onder de 2 had je ook een profeet. Dat was Daniel. Met de uitgang L. En onder de 10 had je ook een profeet. Dat was Ezechiël. Ja. Moeilijker is het niet. Want God sprak ook tot de 10. Ook in de ballingschap, net als tot de 2 in de ballingschap. En de profeten spraken maar niet alleen over de 2 of over de 10. Ze waren onder de 2 of onder de 10. Die waren nou helemaal niet in dezelfde plek. En Ezechiël, die doet hier enige uitspraken die ik met u lezen wil. En hij, dan staat er vanaf vers 14 van Ezechiël 11... Toen geschiedde het woord des Heren tot mij, zeggende: Mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maatschap, en het ganse huis Israëls, ja, dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben... Ho, 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 hier stoppen. Het is het ganse huis Israëls, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben... En dit is al in de dagen van de ballingschap. En de mannen van Jeruzalem, ja, Jeruzalem, dat is de hoofdstad van het koninkrijk Juda. De Joodse hoofdstad. En al sinds Salomo, nou sinds Jerobeam en Rehabeam dus, was Jeruzalem niet de hoofdstad van Israël, want de hoofdstad van Israël was, nou dat varieert een beetje, maar uiteindelijk en heel lang was het Samaria. In het algemeen Samaria, dat heb je toch? De inwoners van Jeruzalem, dat is dus Juda, en die hebben gezegd tot het ganse huis Israëls, dat is niet Juda, dat zijn de 10 stammen van Israël. Het 10 stammenrijk, dat heet Israël in de Bijbel. Maar de inwoners van Jeruzalem hebben gezegd tot het ganse huis Israëls, maak u verre af van de Heere. Ze zeggen, ga jullie maar afgoden dienen. Maak u verre af van de Heere. Ditzelfde land, dit land, is ons tot erfbezitting gegeven, zeggen de inwoners van Jeruzalem, de Joden, tegen het ganse huis Israëls, de 10 stammen. Ze zeggen, ga maar weg. Verlaat de Heere maar en het land des Heeren, want de Heer zegt, dit land is voor mij. Gaan jullie maar weg. Dan wordt dit land aan ons tot erfbezitting gegeven. En nemen zij het land van Israël in en daarmee ook de titel. Want dat is wat er dan bij gebeurt. Als de 10 weg zijn, dan is Juda dus Israël. Die claimt dat dan, om voor de hand liggende redenen. En dat is ook gebeurd. Maar nou lees ik nog verder. Daarom zeg, zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, de 10 stammen, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tijds, voor een periode, tot heiligdom zijn. In de landen waarheen zij gekomen zijn. Nou, ga dan maar eens aan staan. Hier staat toch zwart op wit dat de Heer op enige wijze tot op zekere hoogte een weinig en tijd, ja, het staat er niet, voor mij hoeft het er ook niet in te staan hoor. Een weinig, tot op zekere hoogte, in zekere opzicht, zou de Heer tot iets heiligs, want dat is wat heiligdom letterlijk is, hè? Nee, dat kan een tempel zijn, maar goed, hè? Iets heiligs. Zou de Heer tot iets heiligs zijn, hij zou heilig zijn dus tot een zekere hoogte, voor die 10 stammen in hun ballingschap. Hoe, waar, wanneer dan? En het is niet de enige schriftplaats die we zo hebben. Deze komt trouwens heel sterk overeen met die van Jesaja 8... De Heere zal tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots voor de beide huizen van Israël. Een steen des aanstoots namelijk voor de inwoners van Jeruzalem. Gek hè, dat diezelfde uitdrukkingen daar staan, heiligdom en inwoners van Jeruzalem. En meer staat er niet, maar als je het netjes leest en systematisch leest, zo'n vers, dan staat er dus, hij zou een steen des aanstoots zijn voor het Joodse volk. Maar terwijl hij een steen des aanstoots is voor het Joodse volk, is hij dus een heiligdom voor het andere deel van het huis van Israël. Kortom, voor de 10 stammen. En dat is de beschrijving van de situatie in onze dagen. En dat weten we ook zeker, omdat Petrus het vers aanhaalt en zegt dat het op onze dagen van toepassing is. En wat in Jesaja 8 het andere huis van Israël is, is bij Petrus gewoon de gemeente. En 1 en 1 is, dat is een conclusie, ja, dat dat 2 is, oké. Okay. Maar dat is dus zo. Hetgeen betekent dat de gemeente de positie inneemt van Israël. Van Efraïm namelijk. En het opzienersambt heeft overgenomen van het Joodse volk. Op grond van het feit dat de gemeente zijn juridische of haar juridische oorsprong heeft in de 10 stammen van Israël. En dat staat dus gewoon in de Bijbel. Hè? En daarna pas staat er vers 17. Daarom zeg, alzo zegt de Heere, Heere, ja, ik zal u lieden vergaderen uit de volken. Ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israëls geven, enzovoort. Maar daarna ben je terecht in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar voor het zover is, zal de Heer een heiligdom zijn voor in elk geval de 10 stammen in hun ballingschap. En hoewel de Joden volgens het voorgaande vers het land in bezit nemen, de 2 nemen het land in bezit, en ook de titel Israël, zal die 10 stammen in hun ballingschap, nou ja, zegenen, maar dat staat weer ergens anders. Hij zal met hen zijn, zal een heiligdom voor hen zijn, alleen ze zouden niet zijn onder de naam Israël. En dat gebeurt in onze tegenwoordige tijd. Vervulling dus, zelfs in dit geval, van volstrekt letterlijke profetie. Daarnaast zeg ik, nou ja, een heel groot deel van het profetisch woord, van de profetieën, komt tot ons in de vorm van visioenen, dromen, hoe het maar allemaal maar heten mag. Dat is op zich niks bijzonders. Ook juist en vooral waar het gaat om de wederkomst van Christus. Maar het zal duidelijk zijn dat de profetieën over onze tegenwoordige tijd dus ook tot ons komen in hoge mate in de vorm van dit soort beelden, visioenen, beeldentypen, zo u wilt. Sommigen hebben daar bezwaar tegen, die zeggen nee, we willen een letterlijke tekst hebben. Ja, ik kan het niet helpen, het meeste in de Bijbel van deze aard komt niet tot ons in letterlijke tekst. Ik heb gisteren gesproken over de wederkomst van Christus en waar was ik? In Daniël 7... Daniël 8. Er komen 4 dieren uit de zee op. De ene van het andere verscheiden. Het een lijkt op een leeuw, de ander op een beer, de ander op een luipaard enzovoorts. In Daniël 8. Weer 2 dieren. De eerste een ram en dan een geitenbok. En die krijgen nog horens ook. Moeilijk om bij te houden hoeveel en waar precies en hoe groot ze zijn. Maar ja, het is allemaal symboliek. Ik kan het ook niet helpen. Sterker nog, ik ben er wel blij mee. Plaatjes, beelden hebben ze mij verteld, zeggen vaak veel meer dan hoeveel bladzijden tekst ook. Letterlijk. Want bij letterlijke tekst moeten wij onszelf een voorstelling maken. En als die beelden gewoon geschilderd worden, oké, dan heb je wat om tegenaan te kijken. En ik wijs u op dat zeker 1000 jaar lang men hier in West-Europa alleen onderwezen werd op deze laatste wijze. Omdat men analfabeet was, niet lezen kon, de talen niet beheerst en wat dan ook. En wat had men? Afbeeldingen. Plaatjes, schilderijen. Ja. Of dacht u dat die grote die wandschilderingen en die glas in loodramen en wat het allemaal maar was, dat die alleen en die mozaïeken alleen gemaakt waren voor de sier? Nee, om Bijbelse waarheid en zeker Bijbelse geschiedenis erin te stampen. Daarom hingen er van die grote wandplaten van Nordhof, heette dat geloof ik, die hingen bij ons op school, in elk klaslokaal. En het ene jaar keek je een jaar lang tegen een bepaalde reeks platen aan, het volgende jaar zat je in een ander klaslokaal, dan kreeg je een andere serie platen. En op een gegeven moment zaten we tussen de platen over het tabernakel. Een jaar lang. Nou, daarna hoeven ze je echt niet meer te vertellen hoe die tabernakel eruit ziet. Met voorhof en heilige der heiligen. En hoe zo'n priesterlijk kleed eruit schiet met hemelsblauw, purper en scharlaken en granaatappeltjes en striklistjes. weet je veel wat? Zo werken die dingen. Echt wel. En zo werkt het in de Bijbel ook. Ik ben er wel blij mee. Maar dit zijn in elk geval letterlijke uitspraken. Dat lijkt me wel duidelijk daarover. Maar je zou ze moeten lezen. Inclusief die andere uitspraken die Paulus aanhaalt hier in Romeinen 9. Ik ga ze niet bespreken, maar ik wijs op het verschijnsel. Hè? Het verschijnsel van eerst wijzen naar Abraham en dan Isaac. Werd het Isaac en niet Ismaël. En daarna was het, staat er, nee, het was niet Hagar, maar het was Sarah. Romeinen 9, vers 9. En daarna was het Rebecca, die bevrucht was van Isaac, maar als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, vers 11, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Die dingen liggen op voorhand vast. En het gaat Natuurlijk, hier wordt verwezen naar oud-testamentische geschiedenis. Nou, Jacob en Esau dus, hè. Maar het gaat niet over Jacob en Esau. Hun namen staan er wel, maar het gaat niet over Jacob en Esau. Het gaat over het verschijnsel dat je naar de natuurlijke mens gerekend terecht zou komen bij Esau. Maar volgens Gods beloften kom je niet bij Esau terecht, maar bij Jacob. En het moet duidelijk zijn dat Esau en een generatie eerder Ismaël dus een beeld is van het Joodse volk. Met beide voeten in slavernij en levend in de wereld. Ismaël is slavernij, Esau is een man van de wereld, een jager. Een carrièremaker in de wereld, een jager heet hij dan, hè? Net als Nimrod, een groot jager, enzovoort. Maar de erfenis gaat naar Isaac de Vrije, dan wel naar Jacob de huisman. En Esau is een type van het Joodse volk, maar wie is dan Jacob? Zijn broer, tweelingbroer nog wel. Als de ene het Joodse volk is, wat is dan de tweelingbroer? Als de ene twee stammenrijk is van Israël, wie is dan die andere? Huh? Als die ene zoon nooit weg geweest is en altijd bij pa geweest is en zich beklaagt, net doet of hij niks heeft, wie is dan die andere die weg was en terugkeert? Als die ene in beeld is van de fariseeën en van het Joodse volk, dus feitelijk het judaïsme onder de wet, wie was dan die verloren zoon, vroeg ik. Mocht u het niet begrepen hebben. Die terugkeert. Ephraim, tien stammen van Israël. En die komt terug als dienstknecht. En pa zegt, dienstknecht? Zoon, zal je bedoelen. En die andere voelt zich gepasseerd. En wordt jaloers. En het Joodse volk zal tot jaloersheid verwekt worden. Ben ik weer terug in Romeinen 9 tot en met 11. Het Joodse volk zal tot jaloersheid verwekt worden. Maar je weet toch door wie dan? Door de broer. Dat is toch helemaal niet moeilijk. Dat is duidelijk genoeg. En dat wij het historisch niet kunnen aanwijzen, komt omdat we de historie niet kennen. En ja. Ik wou zeggen, daar kan ik niks aan doen. Natuurlijk kan ik daar wel wat aan doen. Maar. Maar dan moet je dat natuurlijk wel willen. Want je kan dat historisch aanwijzen hoe dat gegaan is. Ik ben van mening, maar ik zal het wel eens vaker gezegd hebben, dat wij christenen in hoge mate de oud-testamentische geschiedenis veronachtzaamd hebben. Het verhaal niet gevolgd hebben. Kan ons verder niks schelen. En we weten er ook niks van. Echt niet. Nou ja, een paar belangrijke namen. David hebben we van gehoord. Salomo. En dan stort het weer in elkaar. Dan weten we het weer niet meer. En daarvoor de aartsvaders en de richter is al moeilijk, weet je wel. Wij weten er helemaal niks van. We hebben geen idee hoe dat met het oude Israël gegaan is. En zeker bij de splitsing van het Rijk raken we de draad kwijt. Want we hebben dan alleen nog Agab en Izebel. Dat zijn leuke verhalen voor de mensen. En al die wonderen in de dagen van dat is dus Elia en daarna Elisa. Dat is dan nog wel aardig. En dan houdt het ongeveer wel op. En dat is tragisch, want daarmee ontgaat het ons dat Israël een wereldrijk was. Het grote wereldrijk van die dagen. En inderdaad de hele wereld in bezit heeft genomen, feitelijk. Zich overal gevestigd heeft, dat in die dagen over de hele wereld handel gedreven werd enzovoort. Dat er een op hoog cultureel niveau en ook op hoog economisch niveau, die hoge niveaus die ingezet zijn door de meest wijze man die ooit geleefd heeft. Nee? Salomo. Toch? Jazeker. En we zijn dat allemaal kwijtgeraakt. We zijn dat domweg. We hebben dat weggeredeneerd. Ik weet niet waarom. Omdat we onze geschiedenislessen gekregen hebben van de Grieken en Romeinen. Eerst van de Grieken, daarna van de Romeinen. En die, Dan krijg je dus Griekse en Romeinse geschiedenis, maar de geschiedenis van Israël, die ken je dan niet. Mede omdat Israël door de Grieken, en ook later door de Romeinen trouwens, niet Israël genoemd werd en niet onder de naam Israël bekend stond. Op geen enkele wijze. Maar dat even te zeggen, er werden andere namen voor gebruikt. Maar goed, zo is dat gegaan. En daarna zitten we met al die vragen van in de loop van de geschiedenis, weet u wel? Of weet u dat niet? Hè? Zitten we met al die vragen. Columbus ontdekte in 1492 Amerika. Oh ja?
Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Woonde daar dan niemand? Hij kwam daar en daar woonden mensen. En, dan zegt men, en hij ontdekte Amerika. En daar woonden mensen. Hier. Hè? Dan ben je toch gestoord of hè? Ja, dan ben je toch niet bij de les. Dat kan toch niet? Moeten toch andere mensen zich gevestigd hebben? En waar kwamen die vandaan? Nou, alle mensen komen uit de omgeving van Mesopotamië. Uit het Midden-Oosten. Nou ja, enzovoorts. Die lui hebben daar gewoon heen gevaren. Per schepen. En dan hebben wij een scheepje voor ons van een paar honderd ton. Hooguit van Columbus, weet u wel. Ja, dan denken we, ja, schepen de wereld rondvaren. Maar we willen niet weten bijvoorbeeld wat Julius Caesar beschreef aan Britse vloot in de tijd toen hij die Britse vloot tegenover zich kreeg toen hij Brittannië wilde veroverden. 250 schepen met per stuk 250 tot 300 man aan boord. Die schepen waren vele malen groter dan dat notendopje van Columbus. Weet ik, Columbus, dat is zeevader, ontdekt Amerika. En daarna kreeg je Magellaan en zo, weet u wel, en al die andere lui die de wereld verkend hebben. Ja, na de middeleeuwen, nadat wij hier alles kwijt waren. Maar 2500 jaar daarvoor. Ja, 2500 jaar daarvoor. Voer men over de hele wereld. Vanuit Israël. Met de vloten vanaf de oostkust van de Middellandse Zee. Wij zeggen dat waren Phoeniciërs. Ja hoor. Dat was Israël. En een vloot vanuit de Rode Zee. Vanuit Aqaba. De andere kant op. En hoe ze dat deden zonder kompas. Wie zegt dat ze geen kompas hadden? De flauwekul, ze voeren recht over zee. En het wordt door de klassieke schrijvers ook bevestigd. Mensen als Herodotus, en noem ze maar op, die dat allemaal beschrijven. Dat is helemaal geen probleem. Maar wij weten het niet. Wij geven het de namen mee van de Grieken. De Grieken noemden hen Phoeniciërs. We zijn het allemaal kwijtgeraakt. En als je dan in Jesaja leest dat de zaligheid van Israël wordt weggenomen en zal gaan naar de eilanden der zee, dan denken we, nou ja, misschien wel naar Cyprus. Ten slot ging Paulus naar Cyprus. Het was zijn eerste halt op zijn eerste zendingsreis. En men beseft niet dat dat net zo goed symboliek is. Dat die gebeurtenissen ook profetisch zijn voor, enzovoorts. En eilanden der zee. Je weet toch wat er staat in Jesaja? Er staat dat de zaligheid zal gaan naar de eilanden der zee en zal gaan naar allen die ter zee vaart, enzovoort. Wie voeren de ter zee in de dagen van Jesaja? Phoeniciërs. Dat was al even zo. Maar dat was het oude Israël. In samenwerking met Tyrus en Sidon, Libanon dus. En de Egyptenaren in Libië enzovoorts. En die hadden al eeuwen daarvoor hun koloniën gevestigd ver naar het westen tot in Amerika aan toe. Aanwijsbaar, bewijsbaar, heel simpel. En daar zou de zaligheid naartoe gaan. Namelijk niet naar eilanden. Iedereen weet dat eilanden niet echt een goede vertaling is. Ik ben er pas kort geleden achtergekomen wat het wel betekent. Het betekent gewoon koloniën. Degene die zich afgezonderd hebben van huis. Die zich geïsoleerd hebben, vandaar eiland. Maar die zich van huis gegaan zijn. Zoals de Grieken hun koloniën noemden. Dan ben ik hem kwijt. Ouderdom is dat, hè. Maar een woord dat precies hetzelfde betekent, namelijk afgezonderd van huis. En dat is precies wat dat woord, Bijbelse woord, eiland betekent, afgezonderd van huis. En er staat ook bij, eilanden der zee staat er dan eens, en daarna ga je allen die ter zee vaart. Het ging naar de koloniën, naar die plaatsen waar Israël zich al eeuwen geleden, gevestigd had. Waar hele steden ontstaan zijn, zoals Carthago natuurlijk. zijn van de belangrijkste. Maar ook in Brittannië en zelfs in Noord-Amerika, midden- en Noord-Amerika. Dat is aantoonbaar. Zie? Maar wij weten dat niet. Wij denken, wij leren ook in Bijbelcommentaar leren dat Israël een soort staatje was van wat rondzwervende nomaden. En een plaatselijke koning die op een ezel rondreed, en dat was Salomo. Ik heb trouwens een boek over de Feniciërs, dat intussen Salomo lang niet zo wijs was als de Bijbel ons wil doen geloven. Dat vind ik wel aardig, zulke uitspraken. Dan weet je precies uit welke hoek de wind waait. Hè? Het waren niet Tyrus en Sidon, het was Israël die dat deed. En de wijsheid van Salomo, die niet alleen tot gevolg had de uitvinding van het alfabet, om zo te zeggen, want dat is zo natuurlijk. Nee, men zegt, komt van de Feniciërs, maar dat geloof je toch zelf niet? Met zo'n wijze man als bondgenoot van de koningen van Tyrus en Sidon, Salomo. Het is Salomo geweest. Die overal van wist, overal staat de Bijbel. Die heeft het uit, want hoe moesten ze navigeren? Moet Salomo ze geleerd hebben. Enzovoorts. En die lui wisten dat de aarde rond was. Ik zei toch niet bol, ik zei rond. Anders kan je niet navigeren namelijk. Dat de Grieken dat niet wisten, en daarna de Romeinen ook niet, dat komt omdat diezelfde Feniciërs zorgden dat die Griekse en Romeinse schepen de Middellandse Zee niet uit konden, want ze hielden bij Gibraltar, de zuilen van Hercules, hielden ze de zee dicht. Staat gewoon in de schoolboekjes, in mijn schoolboekje stond het. Dat wel, dit laatste. Zodat pas heel laat ooit een keer een Griek, wie was het ook alweer? Namen willen we niet te missen. Dus historisch. En Griek een keer de gelegenheid kreeg om eruit te varen. Die kwam naar Griekenland terug met verhalen over Brittannië. En steden en landen in het noordwesten enzovoort. En die man die hebben ze later voor gek verklaard. De Grieken. Men is daar weer vergeten. Maar geloofde hem gewoon niet. En in die, ja, zeker. En in diezelfde tijd voeren de Feniciërs de hele wereld over. En lieten hun inscripties achter in Noord-Amerika bij duizenden. In Fenicisch script, in Libisch script, in Iberisch script. En wat het allemaal was. Waarin ze ook vertellen wie ze zijn, waar ze vandaan komen enzovoort. Het is niet te geloven, zou je denken. Maar het is zo. Alleen ja, in 1492 ontdekte Columbus Amerika. Nou, dom wil blijven. En wat ontdekte hij daar? Dat het voor hem ontdekt was door mensen, want die woonden daar. Hè? Ja. En wat voor talen spraken die mensen? Weten ze in Amerika niet. Wat voor talen van die Indianen? Die zijn zo te herleiden naar Fenicisch, naar Hebreeuws, naar Libisch. Landen rond Noord-Afrika en het Midden-Oosten enzovoorts. Ja, ja. Dat komt niet in de officiële boeken, zulke dingen. Maar tegenwoordig is dit soort informatie makkelijk te verkrijgen. Omdat iedereen kan publiceren. De duivel ook, hoor, dat doet hij ook. Maar iedereen kan tegenwoordig eens publiceren. Je tondert tot op internet. Want, ja. Ja, zo gaat dat. En als je maar de juiste travel hebt, vind je het wel terug. Niet dat alles even betrouwbaar is, maar kijk, dit is toch vanzelfsprekend. Als de Bijbel zegt, het was het grootste rijk ooit, het is de grootste koning die ooit geleefd heeft, dan moet hij toch een wereldrijk gehad hebben. Het enige rijk wat wij kennen in de dagen van Salomo was dat van de Feniciërs. Nou, dan weet je hoe het zit. Salomo had een bondsgenootschap met Hiram van Tyrus. Maar u begrijpt dat niet Hiram van Tyrus de dienst uitmaakte, of de grote ondernemende en wijze man was. Dat was Salomo. He? Ja. En alle koningen der aarde trokken op naar Jeruzalem om de rijkdommen van Salomo te aanschouwen en om zijn wijsheid te horen. Ze gingen toch niet naar Tyrus, naar Hiram? He? Daar moet je toch wel even een knop omzetten. Israël is uitgezworven over de hele wereld. En wat er uiteindelijk in Assyrische ballingschap verdween, van de 10 stammen, want dat waren ze eigenlijk primair, hè? In latere dagen na Salomo, de 10 stammen. Wat er uiteindelijk van naar Assyrië verdween, dat was ook maar een overblijfsel, want de rest was al lang eigener beweging, gevlucht. Waarheen denkt u? voor die Assyriërs gevlucht. Waarheen, denkt u? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Naar de koloniën. En de ondergang van het Tienstammenrijk gaat gepaard met de opkomst van Carthago. Kiryat Adeshat heet het officieel, van oudsher. Dit is Hebreeuws. Nieuw stad. Kiryat, stad. Ja, het is Hebreeuws van huis uit. Ja, dat de Romeinen die naam niet gebruiken. En de Grieken ook niet. Maar zij zelf wel. En daar gaat het om, hè. En het is ons overgeleverd via de Grieken en de Romeinen. Dus we krijgen andere namen. Maar goed, en zo krijg je dus de grote verwarring. En dan maken wij ons zorgen over of die 10 stammen in ballingschap echt verdwenen zijn. Of dat ze eruit teruggekeerd zijn uit die Assyrische ballingschap. En we beseffen niet dat het grootste deel van het volk helemaal niet in Assyrische ballingschap gegaan is. Ze zijn voor die tijd al lang weg geweest. Ze hebben voeren de wereldzeeën. Enzovoorts. Nee, het waren maar iets, ik geloof 40.000, 50.000 man die in Assyrische ballingschap verdwenen zijn. Terwijl niet zo lang daarvoor er nog een leger op de been gebracht werd van 1,5 miljoen man. En daar nog iets verder daarvoor 2,5 miljoen man. Dat staat allemaal in de Bijbel, staat er gewoon in. Waar bleven ze allemaal? Waar zou u blijven als die druk komt uit het oosten? En de opkomst van het Assyrische Rijk en het langzaam maar zeker dichterbij komt enzovoorts. Wat doe je dan? Alle man aan boord, ja. Wegwezen, schepen zat. Ja. Vaste lijndiensten bovendien naar de diverse havenplaatsen. We zijn toch aan het eind van de avond. Sorry dat ik een beetje uitwaaier nou. Hoe Paulus dat doet, die moet een eindje reizen en dan huren ze een schip. En dan betalen ze de ticket, de vrachtkosten. En dan spreken ze af dat ze daarheen gebracht worden enzovoorts. Het is gewoon, zijn gewoon lijndiensten allemaal. Wat ik nou op de binnen schiet. Er is een eiland voor de kust van de, ik geloof North Carolina heet het dan. En de westkust, nee, oostkust van de Verenigde Staten. Daar hebben ze een inscriptie gevonden. Stenen tablet, inscriptie. Dat is niet zo lang geleden, een jaar of 40 geleden is dat eindelijk vertaald geworden. Toen iemand zei, ja, maar dit is Iberisch. Dit is, hè? Nou, Iberisch, de Kelt-Iberisch, dat is uit Spanje, maar daar waren ook de kolonies van de Phoeniciërs. En ze dachten dat het een of andere van Indianenstam was of zo, en dat konden ze dan toch niet ontcijferen. Maar goed, maar het werd ontcijferd en er staat gewoon op dat het de aanlegplaats is voor de schepen uit Phoenicië. Op een eilandje voor de kust, naar oud gebruik. Eilandje voor de kust. Voor de grote zeeschepen laden en lossen. En zo'n bord zou er niet staan als het dus niet gewoon een lijndienst waren vanuit de Middellandse Zee naar Noord-Amerika. Waarom zou je anders zo'n bord zetten, laat een losplaats voor de aanlegstijger, loswal, dank u, voor de schepen van Phoenicië. En zo ken ik er nog wel een paar van dit soort interessante zaken. Maar het hele punt is natuurlijk dat wij gefixeerd zijn op een heel smal beetje, klein beetje, wat ons in via de kinderbijbel misschien nog net is overgeleverd. En meer weten wij niet. En verder zijn we geïnteresseerd in ons persoonlijke heil. Dat wil zeggen, zijn we nou behouden? Zo ja, en waarom niet? Hebben we eeuwig leven en waarom is het toch niet eeuwig? Zijn we uitverkoren? Of niet? En hoe kan je dat weten? Daar gaat het toch altijd over. En zo kom je Romeinen 9 binnen over uitverkiezing. Zijn we wel uitverkoren of niet? En het zal je gedacht zijn dat je dus nooit meer begrijpt waar die hoofdstukken werkelijk over gaan. We zijn gefixeerd op onszelf, op onze eigen persoon. En wat God ons openbaart is, dan wordt we lezen eroverheen. Omdat we denken, ja, maar dat heeft met onze zaligheid niks van doen. En dat is wat men inbrengt ook altijd als ik hierover spreek, hè. Zeggen, wat heeft dat van doen met onze zaligheid? Wat maakt mij dat uit wat het met uw zaligheid van doen heeft? Het heeft van doen met het werk Gods. En wat uw zaligheid betreft, die is evenredig met de belangstelling die u hebt voor het werk Gods. Geloof namelijk in wat hij geopenbaard heeft. Moet je dat dan allemaal weten? Nee, maar als de Heer het je voorlegt, dan moet je tegen de Heer zeggen: Heer, moet ik dat dan allemaal weten? Of je zegt tegen de Heer: Heer, ik ben het er niet mee eens. Of je zegt tegen de Heer: ik wil het wel leren, maar alleen op één manier. De manier die ik voorschrijf. Nee, zo werkt het dus niet. Al de hoofdlijn vast, hè, waar we het over hebben, is dat God beloften gedaan heeft die in hoge mate, in ieder geval qua eerst geboorterecht, vererfd zijn aan Efraïm, behorend tot en hoofd van Israël officieel in het algemeen, maar in het bijzonder van de 10 stammen van Israël, en dus een eerstgeboorterecht boven Juda. En dat eerstgeboorterecht is vervuld geworden toen de zaligheid daadwerkelijk bij die 10 stammen terechtkwam en daar op regeringsniveau werd aanvaard. En dat is bepalend voor de positie van de gemeente. Dat volk is ons volk. Niet op grond van afstamming, wellicht wel, voor de meeste van ons denk ik. Maar niettemin, we zijn aan dat volk en aan de God van dat volk toegevoegd. En het is de vervulling van beloften die God langs die route gedaan heeft. En daarom beginnen alle episoden in het Nieuwe Testament met de introductie van de naam Jozef.